Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Zat je klaar, Martin? Donderdagochtend 10:30, laptop open, koptelefoon op, een bordje niet storen op je bureau?
Zeker, ja. Ja, ik zat al klaar om 6:30 voor de inflatie, maar dat doe je niet op. En om 10:30 kwam er iets anders, wat iets brisanter was dan de inflatie.
Een lollige, misplaatst lollige inleiding met een serieus onderwerp. Maar ik bedoel inderdaad het rapport van de commissie van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. We nemen dit op donderdag en we zijn er hier al de hele dag druk mee. Volg je die ontwikkelingen daarover een beetje?
Ja, ik moet bekennen dat ik het rapport niet al van A tot Z heb gelezen. Maar ik volg wel de berichtgeving. Ik zag dat Matthijs van Nieuwkerk ook heel snel had gereageerd. En daar waar we van tevoren wisten dat het een geanonimiseerd rapport was, is het wel duidelijk dat ze onder andere op DWDD en ook hoe het bij NOS ertoe gaat, wel toch wel vrij expliciet in een apart hoofdstuk op in zijn gegaan. En alle verhalen die de afgelopen jaar naar buiten zijn gekomen, wel min of meer een grote lijn natuurlijk bevestigen en schetsen dat het beeld veel breder is. Ja. Dus dat is wel behoorlijk ernstig.
Ja, er zijn ook een aantal of een groot aantal anekdotes in beschreven waar medewerkers dan zelf mee komen uit de praktijk. Ja, dat gaat echt over verrotschelden, de grond instampen. Maar dan staan er toch ook van die dingen tussen als wil je mijn wortel zien? Dat je, als je dat zo leest, dat je. We kregen hier toch ook weer iets lacherigs van. Het woord wortel is al een.
Dat je moet ook. Ik bedoel, niet om het goed te praten, helemaal niet. Ik bedoel, in die context is het ook een soort totaal misplaatste mannelijke bravoure.
Die zegt zoiets.
Ja, heb je wel een voorstelling van dat als je nu dat zo geïsoleerd ziet, dan denk je, waar slaat het op? Maar blijkbaar kan er een situatie ontstaan, dat is een beetje mijn beeld, waarin dat blijkbaar in een bepaalde groep een soort van normaal is. En de mensen die het niet normaal vinden, die zeggen dan blijkbaar niks. Het zal wel aan mij liggen. Dus ik stel me daar een beetje een soort bravoure, macho-achtige werkcultuur bij voor. En ik vermoed dan weer eerder bij Studio Sport misschien dan bij DWDD. Maar misschien een enorm voordeel voor mij.
Zou je misschien niet al te veel illusies maken? Ik weet het ook niet precies. Nee, dat is een van de verhalen die we natuurlijk nu aan het maken zijn. Wat is dan precies die cultuur waardoor dit zo kan ontstaan?
Ja, het is wel goed dat u echt op deze manier, ik bedoel, en dit is niet alleen iets van de publieke omroep. Dit komt ook veel meer werkvloer natuurlijk voor. Dat er door deze hele beweging echt korter met hem wordt gemaakt. Met een bepaalde cultuur die we blijkbaar zoveel jaar geleden nog een soort van acceptabel vonden. Ook natuurlijk apart. Maar goed, nu wordt er echt definitief afscheid van genomen.
Dat hopen we dan maar.
Dat hopen we zeker. Maar ik denk dat het ook wel weer normstellend is, zeg maar. Tenminste, dat is natuurlijk een beetje de hoop en de verwachting. Dat
en de niet bedoeling.
Alleen, en de bedoeling natuurlijk. Dat je ook ziet van, nu maken we ook heel expliciet van, het is al evident dat het niet oké is, maar nu maken we het echt wel heel duidelijk en expliciet van dit is verre van oké. Misschien dat helpt in bedrijven en andere organisaties om dat ook eerder aan de kaak te stellen. Of liefst als collega's onderling en anders als bedrijfsleiding.
Nee, zeker. En het is in heel veel, zo niet alle bedrijven, natuurlijk een thema, dit onderwerp.
Ja.
Nou, van wortels is het een kleine stap naar de volksgezondheid. Want er gaapt een kloof in Nederland. We leven langer dan ooit, maar de verschillen tussen mensen zijn enorm. Wie theoretisch is opgeleid en welvarend is, leeft tot ruim 8 jaar langer en 24 jaar langer in goede gezondheid dan praktisch geschoolde. Die conclusie trok de Sociaal-Economische Raad, de SER, deze week in hun advies Gezond opgroeien, wonen en werken. Daarin roept de SER het komende kabinet op om snel werk te maken van het dichten van die gezondheidskloof. En dan niet zozeer met ingrepen als accijnsverhogingen op tabak en alcohol, het drooggeleggen van sportkantines om een suikertax. Maatregelen die in discussies over volksgezondheid en preventie vaak op tafel komen, maar met actie op het gebied van wonen, onderwijs, kinderopvang, werk, uitkeringen en zorg. Er is de afgelopen decennia al zoveel geprobeerd om ons gezonder te maken. Waarom zou dit dan wel zoden aan de dijk zetten? En hoe ziet de SER dit precies voor zich in de praktijk? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben.
Laat dit nou niet alleen niet zijn van een minister van Zorg die altijd achteraf de zorg vraagt. Dan zijn mensen al ziek geworden. Nee, ook de minister van Wonen en ook de minister van Onderwijs kunnen nu iets doen.
Maar u wilt er zelfs een extra minister, heb ik begrepen.
Nou,
van gezondheid.
Nou, ik zou het eigenlijk al heel mooi vinden als die minister van Zorg geen minister van Zorg is, maar een minister van Gezondheid wordt. Waarbij echt de nadruk komt te liggen op de preventie. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet ziek of zieker worden?
Martin, we gaan zo bellen met Marieke Knoef, kroonlid van de SER, over hun advies. Misschien even heel kort vooraf, de Sociaal-Economische Raad. Wat is dat ook alweer en wat is een kroonlid?
Ja, een Sociaal-Economische Raad is een typisch polderorgaan. Het bestaat al decennia. Daarin zijn vertegenwoordigd werkgevers, vakbonden en dus onafhankelijke kroonleden. Dat betekent dat zijn leden benoemd door de kroon. Dus die zijn onafhankelijk en in heel veel gevallen zijn dat wetenschappers en hoogleraren. Zo ook Marieke Knoef, die ik vooral ken als pensioenexpert, maar nu ook binnen de SER met allerlei andere thema's zich bezighoudt. Dus dat zijn kroonleden. En de SER heeft in de afgelopen jaren is een beetje op en neer gegaan met de impact en de invloed van de SER. Tegenwoordig is Kim Putters, voorzitter van de SER, iemand die zeer invloedrijk was in zijn periode bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Ik denk dat de SER hoopt dat ze via hem ook weer goede politieke ingangen hebben, zodat dit oude polderorgaan er weer echt toe doet.
Mevrouw Knoef, ontzettend fijn dat u bij ons in de podcast bent. Dank u wel daarvoor.
Ja, graag gedaan.
Het komende kabinet moet snel werk maken van gezondheidsbevordering en het verkleinen van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Die klemmende oproep deden jullie namens de SER deze week in het advies Gezond opgroeien, wonen en werken. Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid, zeggen jullie. Over hoe dat dan moet, daar komen we zo over te spreken. Maar toch eerst even over de ernst van de situatie. Want hoe groot is die gezondheidskloof dan in Nederland?
Die is groot. Ik schrik er elke keer weer van als ik de cijfers zie. Dus kijken we bijvoorbeeld naar de 20% meest welvarende mensen en de 20% minst welvarende mensen. En dat is een combinatie van inkomens en vermogens. Dan leeft de 20% meest welvarende mensen leven 24 jaar langer in goede gezondheid. En gemiddeld ruim 8 jaar langer in het algemeen. Dus dat is aanzienlijk.
Ja, en dat neemt ook toe, die kloof.
Dat klopt. Eigenlijk is er al, wordt er al heel lang over deze kloof gesproken. Dus ik heb ook rapporten van de WRA gezien, nog voordat ik geboren was. Maar toch zien we, ondanks alle rapporten die erover verschenen zijn, dat de kloof niet kleiner is geworden en soms zelfs een beetje groter.
Mm-hmm. Maar er is de afgelopen decennia ook al heel veel geprobeerd. Minder roken, minder alcoholgebruik, minder obesitas. Dat was kort samengevat ook het doel van het Nationaal Preventieakkoord dat een groot aantal maatschappelijke organisaties in 2018 sloot met het toenmalige kabinet. Heeft het dan allemaal onvoldoende geholpen en hadden we de prioriteiten niet op orde? Waar komt dat door?
Het goede nieuws is wel dat de gezondheid van ons mensen in het algemeen toegenomen is. Dus het is niet allemaal verkeerd. Dus we zijn gemiddeld gezien gezonder geworden. Nou, we leven natuurlijk ook met z'n allen gemiddeld stukken langer. Dus in die zin is er ook heel veel goed nieuws. Maar inderdaad, die kloof is niet kleiner geworden. En we zien dat er veel ingezet is op individueel gedrag. Hè? Dus meer bewegen, sporten, beter eten in de zin van eetpatronen en obesitas verminderen. Mm-hmm. Maar dat is veel gericht geweest op het individu.
Ja, maar dat was niet verstandig om dat te doen.
Ik zeg niet dat dat niet verstandig is. In die zin is lifestyle, eetgedrag, sporten heeft natuurlijk zeker een belangrijke invloed op de gezondheid van mensen. Maar we zeggen nu, dit advies is vanuit ook de sociale partners, werkgevers, werknemers, kroonleden. Zeggen we, het moet ook over een andere boeg nu. In de zin van als we die kloof willen verkleinen. Mm. dat er ook aandacht moet zijn voor het systeem. In die zin, er wordt vaak als we over gezondheid nadenken natuurlijk aan de gezondheidszorg gedacht. Maar juist ook beleid op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs, leefomgeving, zijn heel belangrijk ook voor de gezondheid van mensen.
Als ik nog even, dat gaan we straks zeker op door, maar toch nog heel even naar de analyse. Jullie schrijven ook over wat er niet gelukt is aan beleid, vrij beknopt. Verwijzen ook naar de andere onderzoeken die ze zijn gedaan. Dus je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar een van de dingen die me opviel is dat jullie constateren van het overheidsbeleid om gezond leven te bevorderen. Ja, heeft eigenlijk weinig aan de zoden aan de dijk gezet. En als het al hielp, hielp het vooral mensen aan de bovenkant, bovenaan de maatschappelijke ladder, zoals jullie dat schrijven. Dat betekent dus dat mensen die goed inkomen hebben, mensen die hoogopgeleid zijn, die hebben helemaal niet wel geprofiteerd van gezondheidsbeleid, maar de mensen om wie het ging dus niet. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe zag dat er concreet dan uit?
Dus je kunt je voorstellen, als er aandacht is, bijvoorbeeld voor meer sporten, meer bewegen, beter eten, dat bereikt bepaalde mensen. En sommige mensen bereikt dat beter en weten daar dus ook beter vervolgens weer mee om te gaan dan andere mensen. En in dit geval zie je dat het de kloof niet verkleind heeft. Dus we zeggen nu ook eigenlijk, je zou wat extra moeten focussen op de mensen aan de onderkant. Ja. En je kunt je voorstellen, stel je bent in financiële stress, je hebt zorgen over je flexibele arbeidsbaan. Dat het dan ook gewoon lastiger is om met allerlei adviezen over gezondheid om te gaan. Terwijl jij bijvoorbeeld zorgen hebt over de korte termijn.
Ja, precies. Want het is natuurlijk ook belangrijk om te weten, waarom zijn mensen met een lage opleiding, of zoals je dat dan politiek correct zegt, meer een praktische opleiding, waarom hebben die een kortere levensverwachting en zijn ze minder lang gezond dan mensen met een hogere opleiding? Ik bedoel, waar zit dat als het bijvoorbeeld jullie focus onder andere op werk, op leefomgeving? Kunt u een schets geven van hoe dat er dan uitziet? Ik probeer het praktisch voor te stellen. Je bent flexwerker en je werkt bij een distributiecentrum. Dan volgens de statistieken is jouw gezondheid er dan gemiddeld genomen slechter aan toe dan wanneer je een duurbetaalde advocaat bent op de Zuidas. Wat zijn de factoren waardoor dat zo is, waardoor het is ontstaan?
Ja, dus er zijn verschillende factoren die een rol spelen. Dat begint al aan het begin van het leven. De eerste 1000 dagen zijn heel belangrijk, ook voor de gezondheid op latere leeftijd. En daar is zeker nog wel winst te behalen om dat te verbeteren. Maar vervolgens inderdaad ook, wat jij net zegt, de arbeidsomstandigheden van mensen, de bestaanszekerheid die mensen hebben. De leefomgeving in hoeverre die gezond is, die spelen allemaal een rol. En denken we bijvoorbeeld aan arbeid en flexibele arbeid. De concurrentie op arbeidsvoorwaarden, die vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit, die kan natuurlijk stress en gezondheidsproblemen met zich meebrengen.
En kijken jullie dan ook naar de vraag, wiens verantwoordelijkheid dit is? Om het even plat te slaan. Ja, als je rookt en drinkt, ja, dan doe je dat toch echt zelf?
Je kunt daar met een verschillende bril naar kijken. Dus inderdaad, die sigaret steek je over het algemeen zelf aan. Tegelijkertijd kunnen het wel ook de omstandigheden zijn voor wie het meer en minder makkelijk maakt om ook te stoppen met roken bijvoorbeeld.
Ja, en jullie zijn de Sociaal-Economische Raad. Nou, het sociale aspect is me helder. Waarom is dit ook een economisch thema? De werkgevers staat hier ook aan tafel. Die vinden hier blijkbaar ook wat van.
Dat klopt, ja. Dus enerzijds, die grote verschillen die er zijn, die zijn natuurlijk in de eerste plaats problematisch voor de mensen die het betreft. Maar ook breder gezien voor de maatschappij als geheel. In die zin, denk aan de vergrijzende samenleving waar we in wonen. Dan is ook die arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld erg belangrijk van mensen. Het is belangrijk dat we gezond ouder worden, zodat we misschien ook wat langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Ook vanuit dat perspectief is het belangrijk, is de gezondheid van mensen belangrijk.
Ja. Dus het is onderaan de streep ook gewoon een kostenkwestie.
Dat mag je best zeggen.
Of in ieder geval, het levert ook ons als samenleving veel op als mensen gezonder zijn.
Zeker, ja. Ik denk, nou, we hebben het natuurlijk graag over brede welvaart. Brede welvaart heeft enerzijds ook met inkomen te maken. Maar ook juist met zaken zoals gezondheid, die echt een belangrijke invloed hebben op het welzijn van mensen.
Die term brede welvaart lijkt me niet helemaal toevallig gekozen. Want het is inderdaad het advies is een oproep aan een toekomstig kabinet. Nou zitten er een aantal partijen nu te formeren, 4. Waarvan in ieder geval 1 bestaanszekerheid als belangrijk verkiezingsthema had. Lijkt me geen toeval.
Nee, dat is geen toeval. Bestaanszekerheid zie je dat het belangrijk thema was ook in de verkiezingen. Dat heeft natuurlijk meerdere oorzaken gehad. Hè. Denk aan de inflatie, al dat soort dingen, waardoor ook mensen zorgen hadden. Ik denk dat dat ook mede een rol gespeeld heeft. Mm-hmm. Maar voor wat betreft de gezondheid en de gezondheidskloof is het ook een belangrijk element.
Ja, jullie vestigen dan de aandacht op maatregelen op het gebied van wonen, onderwijs, kinderopvang, werk, uitkeringen en zorg. Het is heel veel. En de SER adviseert dan om bij alle nieuwe overheidsplannen voortaan ook te kijken naar de impact die dat plan heeft op het gebied van gezondheid en ook op die onderdelen. Maar het lijkt me wel lastig te toetsen en te normeren.
Dat klopt. Het was natuurlijk makkelijker geweest als je gewoon in 1 knop kon draaien. Mm-hmm. Denk aan het verleden toen het riool in het leven kwam. Toen werden we allemaal opeens veel gezonder. We hebben wel eens gezegd aan het begin van het traject, goh, wat zou nou het nieuwe riool zijn? Maar we kwamen toch eigenlijk tot de conclusie dat het niet zo makkelijk meer is. Hè? Dat het juist het samenspel van die verschillende beleidsterreinen, dat samenspel belangrijk is.
Ja, wat jullie zeggen bijvoorbeeld niet van voer een suikertax in.
Klopt, ja, inderdaad. Nou, dat zou ook wat meer weer op dat individuele gedrag daarmee te maken hebben. We doen wel een aantal aanbevelingen van goh, hoe kun je dan dat beleid beter bij elkaar laten aansluiten. Mm-hmm. Hè? Dus een van de adviezen is bijvoorbeeld, nou denk aan een minister van gezondheid. Dus niet een minister van zorg, maar een minister van gezondheid die de verantwoordelijkheid heeft om die beleidsterreinen, verantwoordelijkheid is over die interactie van die beleidsterreinen.
Ja, maar nou hadden we bijvoorbeeld nu een minister van wonen, die zich met hart en ziel op de wooncrisis heeft gestort en dat heeft ook niet echt zo aan de dijk gezet. Dus dat is natuurlijk ook geen panacee.
Nee, het gaat niet vanzelf goed. Dat was het maar zo, zou ik willen zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen een combinatie der dingen. Dus neem een minister van gezondheid. Neem het feit dat je bij doorrekeningen van beleid niet alleen. Wat ik bijvoorbeeld zie bij de arbeidsmarkt. Hè, als het gaat om reïntegratie van mensen bijvoorbeeld. Ja, kijken we toch vaak vooral en alleen naar de arbeidsmarktuitkomsten. En dat je bij al dat soort dingen ook naar de gezondheid, als je dat meeweegt en de neveneffecten in beschouwing neemt. Dat soort dingen kunnen wel met elkaar helpen.
Maar ja, we hebben toch met staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid toch een beetje zo iemand. En die heeft moeten concluderen dat het preventieakkoord bijvoorbeeld niet echt geslaagd is. Ik bedoel, dat is hardcore dit advies, zou je zeggen.
Hardcore dit advies.
Nou ja, in die zin, bedoel, qua thematiek. Ik bedoel, preventieakkoord is bedoeld om op een manier gezond gedrag te stimuleren en ongezond gedrag af te straffen, zo je wilt. Dit is iemand die volgens mij, geen minister, maar wel een staatssecretaris, echt naar gezondheid kijkt. Ik probeer dat ook gewoon praktisch voor te stellen. Dan heb je straks een minister van gezondheid. Er is al zoveel geprobeerd. Dat ei van Columbus van de introductie van de riolering van destijds, dat is er dan niet. Maar je moet toch wel iets hebben om mee te gaan werken. Ik probeer te voor te stellen wat zo'n nieuwe minister van Gezondheid dan anders kan gaan doen dan staatssecretaris Van Ooyen heeft geprobeerd.
Ja. Ik zie zeker dat er aandacht is voor dit thema. Dus dat is ook heel goed. Maar je ziet toch nog wel veel de kokers van de ministeries. Waar vooral binnen het ministerie de verantwoordelijkheid gevoeld wordt. En de acties gaande zijn. En niet zozeer de interactie daartussen. Dus dat is denk ik belangrijk. Ja, en ook wel die lange termijn. Hè. Dus er zijn best wel programma's op dit moment ook voor de eerste 1000 dagen. Maar over het algemeen zijn dat toch tijdelijke programma's. Onduidelijkheid hoe dat dan in de toekomst verder gaat. Terwijl je misschien eigenlijk moet zeggen, en dat is natuurlijk politiek best wel lastig, omdat als je nu iets doet op jonge leeftijd, dan zie je de effecten pas jaren later. Maar om toch dat de moed te hebben en dat wel te doen.
Ja, en dan en vandaar ook dat dingen geïsoleerd als een suikertax niet per se bovenaan jullie lijstje staat. Omdat het gewoon een losse geïsoleerde maatregel is.
Dat klopt, ja.
En dat bijvoorbeeld ook, kijk, moet ik denken, we hebben natuurlijk accijns op tabak, we hebben accijns op alcohol. Is aangetoond dat dat enig zin heeft in dit verband? Heeft het zin om mensen gezonder te maken?
Het is in ieder geval niet een van onze aanbevelingen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet zinvol zou zijn. Maar ik ken daar op dit moment geen evaluatie zo van. Dus dat zou verder uitgezocht moeten worden.
Nee, precies. Maar het is wel een nuttige bijdrage aan de schatkist. Maar niet per se welvaart en gezondheidsverhogend. Voor zover we nu kunnen overzien.
Dat durf ik zo niet te zeggen, nee.
Nou, in ieder geval bleek eerder deze maand...
Ik ben natuurlijk wetenschapper, hè, dus je moet zonder bewijs, vind ik, durf ik... een beetje stil.
Nee, begrijp ik. Maar goed, het is al veelzeggend dat het niet het type maatregel is die jullie boven het lijstje bestaan. Maar dan kom je dus wel in een veel moeilijker terrein terecht. Namelijk een minister van Wonen moet bij zijn woningbouwambities op een manier gezondheid ook gaan meenemen in zijn afwegingen. De ruimtelijke ordening, het inrichten van woonwijken en van stedelijke gebieden, moet je natuurlijk ook rekening houden met gezondheid bij de inrichting van de arbeidsmarkt. De hele vraag over de oprukkende flexibilisering moet je ook rekening houden met gezondheid. En ik begrijp hem inhoudelijk wel, maar het is wel veel moeilijker natuurlijk dan gewoon even ergens een accijns op gooien.
Ja, inderdaad. Maar misschien is het effect wel ook groter in die zin. Ik zie wel die ontwikkeling gaande zijn. Dus ook bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, hè, dat die neveneffecten op gezondheid, dat daar steeds meer aandacht voor is. Dat we daar ook steeds meer over weten en informatie over hebben. Dus dat is wel belangrijk ook om dat beleid te kunnen voeren.
Mm-hmm.
En we kunnen het wel. Hè. Ik denk even aan de stikstof, waar we natuurlijk ook bij verschillend beleid daarnaar kijken. En dat, ik zeg niet dat dat makkelijk is.
Maar het feit dat
we er ons beter bewust van zijn. Ja.
Met een beetje hulp van de rechter. Hè. Ik bedoel, het is ook wel dankzij rechtszaken en Nederland op slot dat we ons realiseren van, oh ja, nu lopen heel veel ministeries vast. Maar ja.
Maar goed, jullie zeggen dus inderdaad, oké, er zijn meer knoppen aan te draaien, dat is duidelijk. Maar het zijn niet de makkelijkste dossiers als je het inderdaad hebt over onderwijs, wonen, kinderopvang, werk en uitkering. Jullie noemen in het advies het voorbeeld van de parttimer die meer uren wil gaan maken, maar die ziet hoe zijn toeslagen dan vaak achteruit gaan. Of in ieder geval daar stress over krijgt, waardoor het extra werk ook nauwelijks iets oplevert. Het zou lonend moeten zijn om extra te gaan werken. Nou, dat is iets waar we hier bij de Telegraaf ook veel over schrijven en waar we het in kwestie van centen ook meermaals over hebben gehad. En we het er ook over hebben gehad waarom het zo ingewikkeld is om iets aan het toeslagenstelsel te veranderen. Dus ja, het is niet natuurlijk heel logisch om te zeggen, die knop kan je ook draaien. Maar het is niet dat de politiek niet al heel zich druk het hoofd breekt over hoe ze die knop een stukje kunnen verzetten.
Dat klopt. Het zijn geen makkelijke dossiers. Anderzijds geeft dat misschien wel ook de waarde van dit advies weer. In die zin is er al heel veel geschreven over die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Maar ik denk de toegevoegde waarde van dit advies is dat er adviezen in staan aan de overheid waar de sociale partners het samen ook over eens zijn. En dat helpt, hoop ik, om ook het beleid te veranderen.
Ja, want,
waarbij er dus niet meer helemaal from scratch gedacht moet worden. Maar waarbij in ieder geval bekendheid is over, goh, wat zijn dan maatregelen op die terreinen waar sociale partners het samen over eens zijn.
Mm-hmm. Dus het vereenvoudigen van dat toeslagenstelsel, te zorgen dat meer werken ook echt meer loont, dat zou meer urgentie moeten krijgen in Politiek Den Haag, mede dankzij dit rapport.
De timing van dit rapport is natuurlijk niet helemaal toevallig. In die zin dat er geformeerd wordt, was voor ons wel een prikkel om ook te zorgen dat dit advies er op tijd ligt.
Ik vond nog even naar terug aan het begin van het gesprek interessant ook dat u zei van door hem weer in die cijfers te verdiepen, schrik je ook wel weer. De levensverwachting verschillen, maar ook de gezondheidsverschillen zijn echt groot. Heeft u nog eye-openers gehad in dit proces van het maken hiervan? Is er iets u bijgebleven en denk van, jee, maar dat heb ik eigenlijk niet zo gerealiseerd dat het zo was in Nederland?
Ik was al iets langer op dit onderwerp bezig, dus in die zin was ik niet heel verrast. Maar wel Ja, wat wel het gesprek erover met elkaar, met werkgevers, werknemers en kroonleden, maakt wel dat je beter bewust wordt ook met de verhalen uit de praktijk ook niet te vergeten van mensen die het betreft en die ermee te maken hebben. Waar moeten we het nou zoeken en wat moet de prioriteit krijgen?
Ja.
En daarbij wel dus ook die omslag van het systeem en het luisteren naar mensen. Dat de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, et cetera, hier een belangrijke rol speelt. Dat is ook niet nieuw. Hè? Dus, maar wel, werd wel des te duidelijker eigenlijk.
Ja, want wat zijn de praktijkvoorbeelden of een voorbeeld van je zegt, dit illustreert het helemaal. Is daar een schets van te geven?
Dus er kwamen bijvoorbeeld voorbeelden boven van multiproblematiek.
Ja.
Waar je ziet dat de beleidsterreinen niet altijd op elkaar gesloten zijn. Hè? Dus ik neem even...
Dat is een eufemisme vermoedelijk.
Inderdaad.
Ja.
Ik neem een gynaecoloog die ook iemand op bezoek krijgt en denkt... Ja, deze mevrouw heeft misschien niet gezondheidszorg nodig, maar sociaal beleid nodig. Maar hoe zorg je dan dat ook bij elkaar komt en op de juiste plaats weer terechtkomt?
Ja.
Dus dat is wel een belangrijke. Ik zei net, het is niet toevallig deze timing van het advies. Maar ik denk dat we ook vanuit de SER zelf moeten we hier natuurlijk aandacht aan besteden. Hè, in de zin van hand in eigen boezem. Bij de toekomstige SER-adviezen. Dat we ook dan gezondheid meerekenen en meewegen in plaats van... Enkel de beleidsterreinen afzonderlijk te bekijken.
Ja, en op welke manier waren de mensen waar jullie nu over schrijven betrokken hierbij?
We hebben een praktijkbijeenkomst gehad bijvoorbeeld, waar de verschillende mensen vertegenwoordigd zijn. En je ziet ook bijvoorbeeld de werkgevers, de werknemers die aan de werkgevers en de werknemersorganisaties die aan tafel zitten. Die hebben natuurlijk ook een hele achterban waar zij input uit krijgen.
Ja, en ik vraag het namelijk. Ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden een interview gehad met Tim Sjongers. Lange tijd was hij lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Inmiddels zit hij bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA. En hij heeft zichzelf helemaal opgewerkt uit een achterstandssituatie. Is zelf een soort levend voorbeeld van... Ja, die uitzondering die wel zich daaruit kan ontworstelen. Ik vond het een indrukwekkend gesprek. Hij treedt ook op in allerlei gelegenheden. En zijn kritiek is onder andere dat het vaak de hoogopgeleiden zijn die met elkaar zitten te bedisselen wat het beste beleid is dat je voor de laagopgeleide kunt maken. Dat is natuurlijk ook wel een valkuil voor jullie misschien geweest.
Zeker, we zijn ons daar ook zeer van bewust geweest. We hebben Tim, ik ben heel blij dat hij ook bij ons in een bijeenkomst aangeschoven is en zijn verhaal gedaan heeft. In mijn herinnering was dat de tweede bijeenkomst dat we met de geledingen bij elkaar kwamen. Dus dat heeft direct wel grote indruk gemaakt, ook voor de rest van het traject.
Ja. Ja.
Dus daar ben ik hem zeer dankbaar voor.
Ja, precies.
Ik weet één ding wat me heel bijgebleven is dat hij vertelde. Hè, de relaties die op jonge leeftijd, als er financiële stress is of anderszins problemen. En de relaties zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Dat ook zo'n grote impact heeft op de rest van het leven.
Ja, ja. Dus in die zin is ook wel zijn die ervaringen echt wel betrokken. En misschien wat ik ook nog afvraag... benadrukt ook sociale partners zijn hierbij betrokken. Wat is eigenlijk, denk je, de waarde en de betekenis van het feit dat dit ook een advies van de werkgevers is? Want die zijn ook een actieve partij in. Zij zijn immers de mensen die werknemers in allerlei flexbanen hebben zitten. Wat is de waarde van het feit dat hun handtekening hieronder staat?
Ik denk heel belangrijk. En je ziet ook wel... Ik proefde in die bijeenkomsten ook echt een grote willingness, zeg maar, van al die partijen om hier verbetering in te krijgen. Zoals we eerder zeiden, voor de mensen zelf, maar ook wel vanuit economisch perspectief. De arbeidsproductiviteit, de arbeidsmarkttekorten die er zijn, waardoor het belangrijk is dat we een gezonde beroepsbevolking hebben.
Mm-hmm.
Dus we hebben hier eigenlijk allemaal met de hele samenleving, werkgevers, werknemers... allemaal belang bij.
Nee, maar ik vraag het ook. Je kan het ook in een advies aan het kabinet zeggen. Ja, mensen in onzekere situaties moeten vaker een vaste baan hebben. Nou, dan kan je binnen de CER ook zeggen, nou beste werkgevers, toevallig u zit hier aan tafel. Geef die mensen een vaste baan. Wat let je?
Ja, nee, dus daar wordt inderdaad zeker over gesproken. En ik denk dat daar ook juist het van belang is om ook met elkaar het gesprek over aan te gaan. Omdat je met elkaar hierbij betrokken bent. En we zeggen natuurlijk niet dat er geen flexibele arbeid meer hoeft te zijn. Hè. Je hebt altijd piek en ziek. Waarvoor het wel van belang is om ook wendbaar te zijn.
Maar goed, dat is niet het onderdeel wat uit de hand gelopen is natuurlijk.
Maar inderdaad, je wil niet het uit de hand gelopen, zoals jij het noemt, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar de concurrentie is op die arbeidsvoorwaarden. Dat is niet wenselijk.
Ja, en dat zien die werkgevers er zelf ook in, zegt u.
Dat klopt, ja. Dus we hebben ook het MLT-advies gehad. Dat is alweer even wat langer geleden. Waarin dit ook naar voren kwam. De wendbaarheid van de werkgevers is belangrijk. Maar die concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat toch veel ook negatieve effecten heeft.
Ja.
En daarvoor moet je toch met elkaar om tafel. Hè? Want als je als individuele werkgever zit je in een systeem. Maar kun je wel... in de polder wel met elkaar tot afspraken komen.
Ja, nee, dat snap ik. En dan moet je ook weer voorkomen dat het goed bedoelde praatjes worden, om het heel oneerbiedig te zeggen.
Daarom ben ik blij met het advies waarin we toch wel wat concrete voorstellen hebben, waar zowel de werkgevers als de werknemers achter staan.
Ja, oké, helder.
Marieke Knoef, kroonlid van de CER, hartelijk dank voor uw toelichting.
Dankjewel.
Ja, Maarten, we gaan zo nog even inzoomen op een onderdeel waar jij het nog graag wat langer over wil hebben. Maar jij sprak vorig jaar met bestuurskundige Paul Frissen, ook over volksgezondheid.
Ja.
En Frissen was op zijn zachtst gezegd kritisch op veel van de overheidsmaatregelen. Ja, om ons minder te laten roken en drinken. Nou, ik was liberaal. Kan me natuurlijk helemaal vinden in die kruistocht tegen dwang en drang. Maar hij zei destijds tegen jou over dat soort maatregelen. En dan hebben we het inderdaad over suikertaxen en tabaksaccijns. En misschien wel verboden in de sportkantines. Er zit een heel specifiek beeld achter, zei Frisse, van wat gezondheid is. Hoe je je moet gedragen, wat je moet eten, dat je regelmatig aan sport moet doen. Daar is echt sprake van een totalitair gezondheidsbegrip.
Ja. Mensen
als Frisse vinden van de knoppen waar we dan volgens de CER nu aan zouden moeten draaien. Dat is veel, daar kan je het bijna niet mee oneens zijn, toch?
Nee. En daar raken denk ik de analyses van Frisse en die Tim Jongers die ik net ook aanhaalde, raken elkaar een beetje vanuit een heel andere gedachte. Frisse is natuurlijk ook gewoon heel principieel en een liberaal gedachtegoed. En ook een verwondering over hoe er vanuit de Ivoren Toren door doorsnee D66 ambtenaren zijn woorden allerlei goed bedoeld beleid over ons wordt uitgestort. En in zekere zin zegt Tim Jongers dat ook, maar dan vanuit de ervaring in de praktijk. Hij haalt dan steeds aan goed bedoelde adviezen van moeders op scholen die kinderen manen om vooral broccoli te eten. Dat is het voorbeeld dat hij steeds gebruikt. Dat ik denk van, mens, je hebt geen idee wat er achter die voordeuren gebeurt. Ik bedoel, je mag al blij zijn dat bepaalde kinderen überhaupt eten. Maar goed, vanuit een heel ander gezichtspunt kom je dan ook bij hetzelfde uit. Dat goed bedoelde paternalisme schiet helemaal, of je dan principieel daar moeite mee hebt, of gewoon praktisch.
Maar proef jij dit bij het advies van de CER dan ook weer? Want je zat daar inderdaad een beetje op.
Nee, ik vond het opvallend. Juist, maar je ziet ook tegelijkertijd hoe ingewikkeld het is. Want ik vind het juist opvallend dat ze daar dus een beetje wegblijven. Maar daarmee wordt het dus ook ongrijpbaar. Want dan wordt het integraal beleid. Dus iets waar Paul Frisser overigens ook helemaal op los gaat. Maar goed, misschien voor een andere keer.
Misschien gewoon elke week even een minuutje bellen met Paul. Pauls minuutje.
Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel van Hans Borslap gehad. Misschien moeten Frisser maar als nieuwe ster hier in de podcast gaan opvoeren. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Je ziet meteen, je proeft ook hoe ingewikkeld het wordt. En ik denk dat er heel veel waarheden in het advies staan. Ja. Maar daarmee wordt het ook heel ongrijpbaar. Ja, een minister van Gezondheid, dan ga je toch weer in één kokertje stoppen. Maar als je zowel bij de woningbouw, als bij de inrichting van de arbeidsmarkt, als bij het onderwijs, als bij de gezondheidszorg, allemaal rekening moet houden met gezondheid. Ja, hoe goed bedoeld ook. Ja, het wordt er ook ongrijpbaar van en moeilijk afrekenbaar. Maar dat hier een mega probleem ligt. Ja, dat is natuurlijk wel duidelijk, want die cijfers die ik net al genoemd, maar toch heel even voor het beeld, de cijfers van CBS nog even voor me. Ik vind het zelf ook erg indringend. Ik bedoel, als je kijkt naar de gezonde levensverwachting, ik noem het nog maar een keer, dus dat zijn hoe oud mensen gemiddeld worden in goede gezondheid, iemand lage opleiding, die wordt dus 56, 57 in goede gezondheid. En iemand met een hoogopleiding 70. Dus daar heb je het dus over. Zo concreet en zo praktisch is het. Dus met een goede opleiding mag je er gemiddeld van uitgaan dat je er 70 gaat in goede gezondheid. En dan begint het kwakkelen. En iemand met een lage opleiding zit bij 56, 57 gaat. Ja. Dat is echt enorm. Dus dat echt een groot sociaal, maatschappelijk en economisch probleem is, dat is natuurlijk evident. Ja. En dat je dan een paar accijnsen verhoogt, is echt een illusie om te denken dat het daarmee is opgelost. Nee.
Nou, bovendien hadden we eerder deze maand een analyse van de RIVM over al dat soort maatregelen uit het preventieakkoord. En die kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het nauwelijks heeft geholpen.
Ja, nou, dat is een goed bedoeld paternalisme.
Sterker nog, alcoholgebruik is niet of nauwelijks afgenomen. En obesitas is alleen maar toegenomen.
Ja.
Een van de manieren om, wat je zegt van dat mensen die een bepaald beroep hebben op een 56ste eigenlijk al beginnen met kwakkelen. Een van de manieren om die tegemoet te komen is natuurlijk het vroegpensioen.
Ja, ja.
Ook zo'n dossier waar het nog al lang over wordt gesproken, maar waar het heel moeilijk is om dat nou, daar nou een regeling voor te treffen.
Ja, precies. Nee, en ik vond het aardig om tenslotte daar nog even specifiek op door te gaan. Want dat is één van de onderwerpen waarop dit heel erg schuurt. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet alles. Bedoel, het gaat om veel meer. Het gaat over kinderen die zonder opleiding naar school worden gestuurd. Het gaat om mensen die niet uit een langdurige bijstandssituatie kunnen komen. De mensen die van flexbaan naar flexbaan gaan. Nou goed, dat hebben we allemaal, denk ik, besproken. Maar bij het vroegpensioen voel je die onrechtvaardigheid. Dat voel je natuurlijk voluit. Bedoel, als je zegt, als een hoogopgeleide gemiddeld 84 wordt. En dan gaat ook op zijn 67 met pensioen. Ja, dan heeft hij veel langer mag hij van zijn pensioen genieten dan een lage opgeleide die hooguit 79 wordt. Nou, dat verschil is dan maar 4 jaar. Maar als je de gezondheid meeneemt en je gaat allemaal op dezelfde leeftijd met pensioen. Sterker nog, iemand met een goede baan kan zich financieel een eerder pensioen al sneller veroorloven. Ja, dan heb je een systeem in Nederland waarbij dus de lage opgeleide de hoge opgeleide subsidiëren. En dat voelt natuurlijk aan alle kanten niet goed.
Het is toch een beetje gek dat mijn inkomen, ik ga met een bepaald inkomen, zit ik aan de andere kant van tafel. Mijn patiënt van 60 jaar met reuma, die komt met een kromme handen en die kijkt naar zijn pensioen. En die waarschijnlijk de komende jaren van zijn leven veel pijn gaat lijden. Maar wij beiden gaan op dezelfde tijd met pensioen. Wij hebben een totaal ander inkomen. Ja. En daar is het de hele oneerlijkheid. Wij durven niet in Nederland te kiezen. Wij willen iedereen eigenlijk een beetje blij houden en uiteindelijk wordt niemand blij.
Maar goed, dat is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt.
Ja, zeker. Daar wordt keer op keer wordt daar over gebakkeleid en gediscussieerd. En men komt er maar niet uit. Bij het pensioenakkoord dat gesloten is in 2019... is afgesproken dat hier een regeling voor getroffen zou gaan worden. We hebben het dan vaak over zware beroepen. Nou, dan begint het gedonder al van wat is een zwaar beroep dan. Maar er is een politieke opening om hier iets voor te regelen. En als een soort tijdelijke overbrugging is voor een aantal jaar besloten om het mogelijk te maken in cao's... dat mensen 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken en dat ze dan belastingvrij van de werkgever een bedrag te grootte van de AOW zouden kunnen krijgen. Moeten ze wel een aanvullend pensioen even naar voren halen, want anders heb je alleen het AOW om van te leven. En wat je dus nu ziet is dat in voorzichtig aan de steeds meer cao's die regeling wordt opgenomen, maar dat is allemaal bedoeld als tijdelijk. En dat is ook niet gekoppeld aan een zwaar beroep. Dus dat is ook, dat is voor de bouwvakker, maar dat is ook voor de kadastermedewerker. Het gaat alle kanten op, of je nou een zwaar beroep hebt of niet. En het is ook geen definitieve oplossing en het kadert ook niet af om wie het gaat. En je ziet dus nu dat de overleg tussen werkgevers en vakbonden al een tijdje stil ligt. Dat is geklapt, ze komen er gewoon domweg niet uit. Werkgevers hebben eigenlijk niet zoveel zin om dit goed te regelen. En vakbonden willen eigenlijk die tijdelijke regeling permanent maken en uitbreiden. Dus die sorteren voor op een soort nieuwe fut als je niet uitkijkt. Ja, dat is natuurlijk wel heel treurig, want de mensen die het betreft, die hebben een beetje het nakijken.
Ja, en ondertussen wordt die kloof alleen maar groter.
Precies, en het hangt van jouw specifieke cao af of er iets voor jou geregeld is. Het hangt van die regeling af of het voor jou toegankelijk is. Ook hier geldt dat iemand met een goed betaalde baan makkelijker 3 jaar eerder kan stoppen dan iemand met een laag betaalde baan. Want ja, je kan dan van de werkgever boetevrij een bedrag te grootte van de AOW krijgen. Dan moet die werkgever A daar wel toe bereid zijn. En vervolgens, om een redelijk percentage van je huidige inkomen te behouden, moet je je pensioen naar voren trekken. Nou, als je aanvullende pensioen 1, 2 of 3 jaar naar voren trekt, dan gaat dat bedrag per maand echt fors omlaag. Zeker als je 3 jaar naar voren trekt. Dus dit is veel slechter bereikbaar voor de mensen waarvoor het bedoeld is. Dat klopt natuurlijk van geen kanten. Ik heb vaker ook in de krant betoogd dat het toch wel mogelijk zou moeten zijn om een regeling te maken die echt begrensd is tot specifieke beroepen. En ik begrijp wel, dan krijg je een oeverloze discussie van wat is wel en wat is niet zwaar. Dat snap ik allemaal wel. Maar dit is natuurlijk evident geen oplossing. En niks regelen is ook geen optie. En we kunnen er ook van uitgaan, denk ik, is dat het aantal zware beroepen in de loop van de komende decennia ook fors kleiner zal worden. Omdat heel veel beroepen op een gegeven moment ook fysiek lichter worden door inzet van allerlei hulpmiddelen en automatisering.
Een beetje oneerbiedig te zeggen, het probleem lost zichzelf misschien.
Ja, misschien niet volledig. En dan heb je ook wel het punt van de fysiek zwaar werk en meer mentaal zwaar werk. Want je hebt natuurlijk de bouwvakker en stratenmaker, dat voelt dan als evidente voorbeeld. Of ja, dat is natuurlijk zwaar werk. En de havenarbeider. Maar wat nu te doen met de leraar en de politieagent? Ja. Nou, er zijn meerdere buitenlanden waar er voorbeelden zijn waar ze met een soort puntensysteem werken. Weet, in Nederland is FNV Havens heel actief, ook met een voorstel al een paar jaar aan het rondschokken. Gewoon overal, ook tot in Den Haag aan toe, tot de hoogste kringen, ook bij de SER. Van kijk nou eens naar dit plan. We hebben ook een soort puntensysteem ontwikkeld. Kijk of mensen in ploegendiensten werken of zijn mensen in nachtdiensten werken. Dus je kunt allerlei criteria verzinnen. En natuurlijk zijn die uiteindelijk ligt ergens een knip. Maar dan doe je op zijn minst een poging om het af te bakenen. En dat zou veel rechtvaardiger zijn dan wat er nu gebeurt. Door iemand die op kantoor bij het kadaster werkt, een net zo'n regeling aan te bieden als iemand die gewoon dag in dag uit in weer en wind gewoon op straat zit te werken, zware belasting voor zijn rug, die waarschijnlijk die regeling ook krijgt, maar er financieel niet bij kan. En iemand met een kantoorbaan die er wel bij kan. Dat kan gewoon niet. En dat moet wel opgelost worden, denk ik. En die groep moet je gewoon moet je weten te beperken.
Ja, de rondvraag.
Ja.
Ik hoop dat je nog wat leuks hebt. Want ik heb niks.
Je hebt niks. Nou, zal ik maar eens een keer niet over de scholen beginnen?
Doe maar niet, nee.
Zou ik vierde keer al
ik
zijn.
Weet ook niet meer wat ik moet antwoorden. Nee, begint hij weer? Oh god, er is vis. Ik verstop me meestal achter een plant hier op de redactie.
Jouw tijd komt nog wel, mannetje. Maar nee, het is deze week iets rustig qua scholen. Nee, ik ben een boek aan het lezen. Dat voor mij heel veel mensen al gelezen hebben. Van ik denk van, waarom wil ik dit eigenlijk lezen? Ik lees het boek van Roxane van Ieperen, dat beloof ik. 400 bladzijden, ik ben nu ruim over de helft. En het is een roman en het gaat over een meisje, nou, voor mij een jaar of 11, eind basisschool, dat thuis in een zeer gewelddadige situatie zit. Sluit misschien ook wel een beetje aan op dit onderwerp. En dan zie je dat alle factoren precies de verkeerde kant op staan. Het is gebaseerd op haar eigen jeugd. Nou, je moet er verder naar gissen wat echt haar verhaal is en wat fictief is. Eigenlijk doet het er ook niet zoveel toe. Het is een indrukwekkende roman over een meisje dat leeft in een situatie waar voortdurend dreiging is, omdat ze niet weet hoe haar gewelddadige vader gaat reageren. En het aantal pagina's waarop heel heftig geweld wordt beschreven is misschien heel beperkt, maar die dreiging is constant. En dat is echt zo'n boek, je wil het doorlezen, maar je denkt ervan, waarom?
Want het is geen prettige leeservaring.
Het is absoluut niet prettig. En dat is natuurlijk ook de kracht daarvan. En doet een beetje denken aan de boeken van Marieke Lucas Reineveld. Die ook dat ook weet op te roepen. Dus ik denk van waarom doe ik dit mezelf eigenlijk aan? En toch is het inzichtelijk om te zien hoe in zo'n kinderbrein hoe dat werkt. En hoe ze uitvluchten zoekt. En hoe hopeloos een situatie ook is. En ook de moeder die ze beschrijft. Die toch maar weer steeds terugkeert bij die man. En het hele gezin gevangen zit in die situatie. Ja. Dat is erg heftig.
Ja, ik ben zelf, kan daar zelf ook slecht tegen dat soort boeken, maar ook dat soort films. Ja,
ja meestal dat soort films sla ik meestal over. Films over van een kind dat vermist is, daar kijk ik überhaupt niet.
Ik heb ook bijvoorbeeld niks gelezen van Carrie Slee, want dat ging ook altijd over.
Oh ja,
dat soort heftige onderwerpen.
Ja.
Maar toch, toch een aanrader.
Ja, nee, toch wel. Het is toch ook goed om, bedoel, het hangt een beetje vanaf van wat voor boek je houdt. Maar als je wil dat een boek ook inzicht biedt, dan vind ik dit heel inzichtelijk. En ik dit boek meer inzicht biedt in dit soort situaties van kinderen dan welk non-fictieboek dan ook. Dat roman.
Dat is natuurlijk de kracht ook van literatuur.
Ik daarom ben ik gek op fictie en op literatuur. Omdat ik denk dat uiteindelijk dat je daar meer van kan leren dan welk non-fictieboek dan ook. Omdat je echt helemaal gedwongen wordt om mee te gaan in iemands belevingswereld, in iemands hoofd. En het is onvermijdelijk. Ja, ik kan nog de boek dichtslaan, maar je kan de situatie niet ontvluchten. En door de kracht van het boek blijf je toch doorlezen. Dus ik zou het mensen wel aanraden, maar weet waar je aan begint.
Martin, dank je wel.
Wat een vrolijk einde. De volgende keer ga ik het toch meer over de scholen hebben.
Tot de volgende.
Tot de volgende keer.